Welkom bij de laatste aflevering van Topvrouwen. En het is een specialeke. Het is een soort overlevingsgids voor ambitieuze vrouwen. In deze aflevering krijg je tips, tricks en andere inzichten van Vrenelie Stadelmaier, de expert die je in de vorige afleveringen hoorde.
Als je aan het werk gaat, dan kom je in organisaties terecht die georganiseerd zijn volgens de dominante norm, de dominante cultuur. 99% van de gevallen is dat de masculine cultuur met masculine spelregels. En dat is lastig om daarin te opereren, want die heb je niet geleerd. En dat betekent dat er in die organisatie dingen gebeuren die je niet kan plaatsen, die je niet begrijpt, die je frustreren. En dat is heel vervelend. Dus het systeem werkt niet met je mee. En dat is oneerlijk. Maar dat is niet jouw fout. Dat is iets wat ik echt vrouwen zou willen inpeperen. Het is niet jouw fout. Maar dat is de fout van het systeem. En het systeem moet anders. Ja, nu, meteen. Alleen, dat is niet zo. Dus je moet het er maar mee doen. Je kunt het jezelf makkelijker maken door je erin te verdiepen, door te snappen hoe het werkt.
Daarom is deze aflevering er.
We hoeven niet allemaal naar de top, hè? Maar naar jouw top, laten we het al zo noemen, de weg naar jouw top, is een labyrint. En dan heb je hulp van buitenaf nodig om je de weg door dat labyrint te wijzen. En dat kan een mentor zijn, een sponsor, een coach, een boek, een podcast van de Vlaamse overheid. Je kan dat niet alleen. En inmiddels, en dat hebben we wel voor op 30, 40 jaar geleden, is die kennis er. En al die vrouwen die je voorgegaan zijn, al die vrouwen die de weg geplaveid hebben, die kunnen je helpen om uit dat labyrint te komen.
Welkom bij Topvrouwen.
Het begint bij het formuleren van je ambities. En die ambitie voor vrouwen heeft vaak te maken met impact willen maken, nuttig willen zijn, willen bijdragen, je talenten willen inzetten, je willen ontwikkelen, je willen excelleren enzovoort. Zulke soort dingen. Dus formuleer die ambitie, want die ambitie geeft richting. Die geeft richting aan jouw handelen, die geeft richting aan de keuzes die je moet gaan maken. En je moet keuzes maken, dat betekent dat je tegen dingen nee moet zeggen. En op het moment dat jij je ambitie helder hebt, is het veel makkelijker om te bepalen wat je wel doet en wat je niet doet. Welke dingen doe je voor 100% en welke dingen doe je voor pak een beet 51%. Hè? Dat is soms ook al genoeg, hè? 51%. En bovendien, op het moment dat je die ambitie helder hebt, kun je ook nadenken over en wie kan mij daarbij helpen? Wie gaat mij helpen om die ambitie te verwezenlijken? En als je dat helder hebt, kun je daar ook een plan voor maken. Oké, en hoe zorg ik daar dan voor dat diegene dat gaat doen? Dus wie moet weten dat ik die ambitie heb? En hoe ga ik diegene voor mijn karretje spannen eigenlijk? Hè? Dus ja, uitermate belangrijk. Het begint bij je ambitie formuleren.
De term ambitie, ja, vind ik zelf een positieve term. Mm-hmm. In tegenstelling tot met misschien een aantal andere mensen.
Dit is Helga Koppen, adjunct-leidend ambtenaar van de SERF.
Ik beschouw ambitie eigenlijk een beetje als gepassioneerd door iets zijn.
Patricia de Klerk, secretaris-generaal bij het departement Landbouw en Visserij.
Ja, ik vind dat geen vieze term. Ik vind dat iets dat je moet durven voor jezelf uitspreken. Dat je ambitie hebt. Je moet dat ook tonen vooral.
Dit is Marleen Evenepoel, administrateur-generaal van het Agentschap voor Natuur en Bos.
Je moet een portie lef hebben en inderdaad zeggen, dat kan ik.
Ik vind dat een heel positief woord, omdat bij mij ambitie gaat over jezelf uitdagen, jezelf ontwikkelen, impact proberen te genereren en een groeipad hebben.
Je hoort Julie Bijnens, secretaris-generaal van het departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken.
En dat kan in elke richting gaan. Hè. Dat hoeft niet alleen professionele te zijn, maar dat wil zeggen dat je constant opportuniteiten probeert te zien. En als je denkt dat die jou liggen, dat je daar ook wat gelukkiger van wordt, dat je die grijpt. Dat is voor mij ambitie.
Je Je moet een strategie hebben. Hè. Je moet zeggen, oké, waar willen we naartoe?
Dit is Marleen Evenepoel, administrateur-generaal van het Agentschap voor Natuur en Bos.
En eigenlijk moet je zelfs een beetje een visionair zijn. Ken je dat dansje op YouTube van de solo dancer? Moet je echt eens zoeken.
Ik ga dat
dus dat is ene die je op een wei ziet met honderden mensen en die begint te dansen. En iedereen kijkt eerst van, oh my god, wat doet die? Maar dan komt een tweede en een derde en ineens danst heel die wei. En dat is voor mij altijd een goed voorbeeld geweest van, oké, zie dat je een visie hebt, zie dat je een strategie hebt, zie dat iedereen mee is.
Vrouwen denken dat als de inhoud goed is, als de argumentatie klopt, hè, als het plan wat je hebt gemaakt inhoudelijk helemaal top is, 100% is, dat dat dan automatisch leidt tot een positieve besluit. Dat er een stempel op komt van akkoord, gaan we zo doen. Nou, laat ik je uit de droom helpen. De inhoud is niet belangrijk. Nou ja, dat is ook niet helemaal waar. Natuurlijk is de inhoud wel belangrijk. Maar het spel eromheen is vele malen belangrijker. Dat is ook de reden waarom er zoveel slechte plannen toch doorheen komen. Omdat die mannen... Ja, ik loop enorm te chargeren, dat weet ik wel. Maar omdat die mannen dat spel dus gewoon heel goed spelen. Dus naast dat de inhoud goed moet zijn, moet je ook ervoor zorgen dat je het strategisch goed doet. Dus dat je weet hoe de hazen lopen in de organisatie. Dat je weet wat de ongeschreven regels zijn. Dat je weet hoe je daarmee om kan gaan. Dat je weet wie de belangrijke beslissers zijn in de organisatie. En dat is niet altijd degene die ook de functionele positie heeft. Hè? Hoe lopen die processen? Hoe kun je dat beïnvloeden? Dus het is heel goed om je daarop te oriënteren en daar goed over na te denken. En je niet alleen te focussen op de inhoud. En daarom is netwerken dus ook zo belangrijk. Hè? Want netwerken kan je helpen om dat strategisch spel goed te doen.
Dit is Helga Koppen, adjunct-leidend ambtenaar van de SERF.
Het is zo dat ik uit een gezin kom, een middenklasse gezin. En dus een heel aantal van de ongeschreven regels, die kende ik niet. Toen ik begon te werken, was er een wereld die voor mij openging. En eigenlijk wist ik niet goed hoe dat functioneerde. Bijvoorbeeld het belang van een netwerk te hebben.
Julie Bijnens, secretaris-generaal van het departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken.
Voor mij zijn netwerkmomenten echt gelegenheden om mensen te leren kennen die van belang kunnen zijn. En horen waar zij mee bezig zijn en onszelf op de kaart te zetten en heel zichtbaar te maken. Voor mij houdt dat meestal in dat ik op voorhand een beetje kijk wie gaat er zijn en zelf naar mensen toe stap. Ik ga zelden aan een tafeltje blijven staan. Ik stel mezelf voor, ik vertel wat ik doe, ik luister naar wat de ander doet. En heel vaak zijn er al een paar aanknopingspunten of dingen waar je beide mee bezig bent, waar je een gesprek over hebt. Je wisselt kaart uit en je kijkt of dat ook voor de toekomst nog iets interessants biedt. En zo wandel ik gezellig met een glaasje de hele zaal door. Netwerken is niet alleen, denk ik, belangrijk om je eigen doelen te halen, je organisatiedoelen, maar ook om zichtbaarheid te creëren voor je eigen functie. En toch heel relevant om op een heel korte tijd, vaak op 2-3 uur op een avond soms maar, een enorme groep mensen te bereiken.
Helga Koppen, adjunct-leidend ambtenaar van de SERF.
Als vrouwen vrij jong kinderen krijgen, heb ik toch wel het gevoel dat zij een stukje het netwerken en het sociaal netwerken met collega's, met leidinggevenden, het contact te leggen met externen, dat zij daar als eerste voor kiezen om dat dan niet te doen.
Dat is ook wat ik zie, dat het eerste is wat sneuvelt, want dan moet er een kind van de crèche gehaald worden of zoiets. En dan gaan ze dat dus niet netwerken of ze gaan niet naar een conferentie omdat ze nog zoveel werk te doen hebben. En laten dus een belangrijke netwerkgelegenheid gaan. Dat is echt heel jammer, want dat netwerk is echt ongelooflijk belangrijk voor je zichtbaarheid, voor je strategisch inzicht, om een groep supporters om je heen te verzamelen, om kennis te verzamelen. Het is echt van wezenlijk belang. En het voelt als onnuttig, omdat je de effecten daarvan pas op langere termijn ziet. Maar als ik kijk naar mijn eigen carrière, van hoe ik toch vaak ook nog teruggrijp op netwerkcontacten van misschien wel 15, 20 jaar geleden, soms uit mijn studententijd zelfs. En hoe belangrijk dat dan soms toch blijkt te zijn. Dan zou ik zeggen van dan liever dat project niet voor 100% doen, maar voor 51%. En wel naar die netwerkbijeenkomst gaan en oefen je daarin.
Onderhandelen, onderhandelen.
Je hoort Julie Bijnens, secretaris-generaal van het departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken.
Onderhandelen over de organisatie en Vlaamse belangen, zal ik zeggen, in het buitenland. Ja, over mezelf, dat is inderdaad vaak een uitdaging. Hè. Er is toch altijd zo enige gêne om voor jezelf allerlei zaken actief te gaan vragen.
Helga Koppen, adjunct leidend ambtenaar van de SERF.
Ja, ik denk, dus mijn job bestaat echt al een heel aantal jaren grotendeels uit onderhandelen. Maar ik merk toch ook dat als dat gaat over onderhandelen voor jezelf, dat dat echt veel moeilijker is. Zelfs vandaag. Dus ja, dat is iets waar dat we ons denk ik bewust van moeten zijn. Dus ik denk dat we daar vooral heel open over moeten zijn en dat daar dan dingen door kunnen veranderen.
Vrouwen kunnen heel goed onderhandelen. Omdat wij heel goed kunnen zien waar het belang van de ander zit. En omdat we communicatief vaak wat sterker zijn. Dus we kunnen heel goed die belangen afwegen en voelen waar de behoefte van de andere partij ligt en onze eigen behoeften. Dus we kunnen dat in principe heel goed. Alleen als het voor onszelf is, vinden we dat vaak heel moeilijk. Hè? Als het bijvoorbeeld gaat over salarisonderhandeling, om maar eens wat te noemen. Omdat dat meteen weer egoïstisch voelt. Dat voelt meteen weer vies. Wat het wel ook lastig maakt, is dat vrouwen die heel stevig onderhandelen, worden ook weer vaak gezien als bitch en onaardig. Maar ja, dat moet je dan maar op de koop toenemen. Het dwingt wel respect af, dus het is wel goed om te doen. En wat ook goed is om te realiseren, even een paar tips over onderhandelen. Onderhandelen begint altijd met nee. Dus jij vraagt iets, je zegt ik wil 10% meer en dan zegt die andere partij zegt nee. Tuurlijk zegt die nee. Nou, dan kan je denken, oh nou ja, ik heb het gevraagd, laat maar gaan. Maar het is het begin van de onderhandeling. Dan komt gewoon stap 2. En dan kom je met je volgende argument waarom jij vindt dat je 10% meer zou moeten hebben. En je moet ook niet al je argumenten in één keer op tafel gooien, maar je moet dat doseren. Dus je komt met één argument en dan hou je je mond. En dan wacht je tot de andere partij komt. En dan kan je zeggen, nou, daar ga ik over nadenken, kom volgende week bij je terug. He? Het maakt veel meer impact als je zegt van ik ga hierover nadenken. Ik wil met jou een afspraak maken. Volgende week, maandagmorgen, 10 uur gaan we het hier weer over hebben. Dan heeft die andere kant van de tafel denkt, oh, wacht even, ze meent het echt serieus. He? En die kan het niet even afdoen met een gesprekje van 20 minuten. Nee, er moet een nieuwe afspraak komen. Nou ja, er zijn heel veel boekjes geschreven over onderhandelen voor vrouwen. Er zijn ook coaches die zich daarin gespecialiseerd hebben. Dus als je van jezelf weet dat je dat moeilijk vindt, dan zou ik zeggen, dat is dan misschien iets wat je maar eens op moet pakken dit jaar.
Dit is Marleen Evenepoel.
Mijn mensen waren mijn allemaal mannen. Je dacht, welke stadsmadam gooi je hier nu binnen? Dan zie je zo ook bij die mannelijke collega's, leidend ambtenaren of administrateurs-generaal, die je dan toch ook wel eventjes willen uittesten, zien hoe ver ze met jou kunnen gaan. Allee, en tout honneur, hè? Mm-hmm. Maar ja, zo die toch dan de old boys school mentaliteit soms hebben. En ja, dan moet je wel echt schrap zetten, hoor. Of anders vegen ze de vloer met jou aan.
Nou ja, het is goed om je te realiseren dat je, zeker als het gaat over niet typisch vrouwelijke onderwerpen, je als vrouw 1-0 achter staat. Als het komt op overtuigen. Dus je moet extra je best doen. En dat begint met je presence. Daar hebben we het al over gehad. Hè? Hoe zie je eruit? Hoe is je stem? Welke woorden gebruik je? Dus dat is daarin belangrijk. En het is belangrijk dat je laat zien dat je weet waar je over praat. En dan kan het geen kwaad om daarin voor jouw gevoel, is dat dan misschien opscheppen, maar dat je eventjes je credentials vertelt.
Julie Bijnens.
Ik ben 42 nu.
Dat is
toch nog altijd piepjong.
Dat is piepjong.
Ik vind dat ook. Ik denk zelfs meer dan het feit dat ik een vrouw ben doorheen mijn carrièrepad, heeft die leeftijd toch wel meegespeeld.
Wat ook helpt, ja, er is een prachtig boek van Pascal van Goetem, dat heet IJs verkopen aan Eskimo's. Pascal zegt dat je eigenlijk 3 rollen moet spelen om echt goed te overtuigen. Autoriteit, voorbeeld en vriend. En als je vriend bent, bij vrienden ben je ontspannen. Mensen zijn ontvankelijker voor overtuigingskracht als ze ontspannen zijn. Kijk, op het moment dat ze al meteen met de hakken in het zand gaan, dan is het heel moeilijk om nog te overtuigen. Dus probeer een ontspannen sfeer te creëren. Het tweede is dan dat je het voorbeeld bent. Dat je laat zien hoe het kan. Dat je het al eerder hebt gedaan. En autoriteit, dat is het derde. En dat vinden vrouwen vaak heel moeilijk. Autoriteit, je weet waar je het over hebt. Je verkoopt geen flauwekul. Nee, je weet waar je het over hebt. Je bent inhoudelijk deskundig. En dat kan je laten zien door te refereren aan onderzoeken, aan eerdere resultaten, aan nou ja, alles wat jouw autoriteit maar bevestigt. Waarbij nogmaals, ook hoe je eruit ziet en dan misschien een hele platte tip, maar denk ik wel goed om te zeggen dat een jasje met een beetje schouders, zeg maar, vergroot je autoriteit. En je hebt hele leuke jasjes, hè? Hoeft echt geen Angela Merkel jasje te zijn. En in de ogen van mannen geeft de kleurencombinatie zwart-wit of donkerblauw-wit autoriteit. Dus als je nou een setje mannen moet overtuigen, dan verdient het de aanbeveling om een donker jasje aan te trekken. Zwart, donkerblauw, met daaronder een wit of een licht gekleurd shirt. Dat in de ogen van mannen, bij vrouwen geldt dat niet, maar bij mannen, die ja, zie je dan als iemand met meer autoriteit. Dus nou ja, je zou dom zijn als je daar geen gebruik van maakt, denk dan altijd maar. Ja, toch? Ja, het begint natuurlijk gewoon bij zelfvertrouwen. Hoe kun jij je ambities vormgeven als je geen gezond zelfvertrouwen hebt? Als jij geen goede voetballer bent, ga je niet bedenken van ik ga een Belgisch nationale team. Nee, je moet een gezond zelfvertrouwen hebben en dat zelfvertrouwen kun je ontwikkelen.
Helga Koppen.
Ik denk dat vertrouwen in jezelf een heel belangrijke is.
De meeste vrouwen hebben last van het impostersyndroom. We hebben het al eerder over gehad. De angst om door de mand te vallen.
Patricia de Klerk.
Vooral ook vrouwen bewust maken van hun kunnen, van het feit dat ze ook een aantal dingen kunnen realiseren, van het feit dat ze evenzeer functies kunnen opnemen die misschien in hun gedachten vooral naar mannen gaan. Maar en ook aanzetten om zelf keuzes te maken die ervoor zorgen dat ze die ambitie wat meer kunnen spreiden en aantonen wat ze ook in hun mars hebben.
Nou, ga eens bij jezelf na van hoe zit dat bij jou? En als je de hele tijd van die gedachten hebt, van ja, kan ik het wel? Ben ik wel goed genoeg? Straks val ik door de mand. Straks komen ze erachter dat ik eigenlijk allemaal niet zoveel voorstel. Dan zou ik zeggen, fuck die onzekerheid en zoek hulp. Want dat is zo jammer, want dat beïnvloedt gewoon alles. Dat beïnvloedt je ambitie. Het beïnvloedt je overtuigingskracht. Het beïnvloedt, nou ja, je hele werk eigenlijk. Maar ook thuis, hè? Ook in het gesprek met je partner.
Je hoort Julie Bijnens.
Ik zou me kunnen voorstellen dat dat een stuk ligt ook aan de verwachtingen en de verantwoordelijkheden die vrouwen bij zichzelf leggen. Niet alleen op het werk, jezelf bewijzen, maar ook familiaal, het gezin.
Als jij denkt van, nou ja, het wordt toch allemaal niks bij mij en dat kan het allemaal niet, ik ben niet goed genoeg. Wie ben jij dan om met je vuist op tafel te slaan bij je partner en te zeggen, ja, hoor eens even, ik wil ook wat. Ik wil dat we het gelijk verdelen. Dus dat zelfvertrouwen, eigenlijk begint het allemaal bij dat zelfvertrouwen. Dat is echt zo wezenlijk, zo belangrijk.
Helga Koppen.
Tegen mijn 20-jarige zelf zou ik vooral ook zeggen, probeer sneller die gesprekken met anderen aan te gaan.
Wat ik eigenlijk tegen deze vrouwen zou willen zeggen is, zorg dat je het strategisch spel snapt. Zorg dat je snapt hoe het werkt. Verdiep je daarin. Lees erover. Praat erover met vriendinnen. Zoek een mentor. Zodat je nou ja, goed voorbereid aan de start komt, zeg maar. En dat als er dingen gebeuren, dat je ze kunt plaatsen. Dat je snapt wat er gebeurt en dat je daardoor niet gefrustreerd raakt of de schuld bij jezelf gaat zoeken, maar dat je erop kunt acteren. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Zorg dat je een partner kiest die je carrière ondersteunt. Echt heel belangrijk. De juiste partnerkeuze, zegt Sheryl Sandberg. Die zegt dat ook steeds. De belangrijkste keuze in de carrière van een vrouw is de keuze van een partner. Ja, en dan de vrouwen die in het midden van hun carrière zitten. Om je te realiseren is dat je werkgeluk bepaald wordt door drie dingen. Je werkgeluk wordt bepaald door zingeving. En dat is impact maken, nuttig bezig zijn. Het tweede is flow. En flow is dan dat je lekker werkt. Maar ook dat je je ontwikkelt, dat je groeit, dat je je verbetert. De derde is friendship. He, dus dat je nou, met leuke mensen werkt, een fijn team om je heen hebt. Dat is eigenlijk de minst belangrijke, laat onderzoek zien. Maar die flow, dat is met name voor de vrouwen in hun mid-career, denk ik, erg belangrijk. Zorg dat je blijft groeien. Blijf uitdagingen aangaan, ook als het hectisch is thuis bijvoorbeeld. Hè? Vaak zie je in die leeftijdscategorie, als je kinderen hebt, zijn je kinderen al wat groter. Je ouders gaan kwakkelen. Kortom, er zit vaak behoorlijk wat druk op. Maar blijf je ontwikkelen, want dat blijven groeien is een belangrijke voorwaarde voor je werkgeluk. Dus blijf ook niet te lang hangen in een baan omdat je zulke leuke collega's hebt en omdat het thuis nou even heel veel druk is. Blijf niet te lang in een bepaalde functie zitten. Weet ook dat als je overgekwalificeerd bent voor een bepaalde functie, dat een werkgever, nou die vindt het eigenlijk wel prima en die denkt, nou die zit daar lekker in. Die vergeet jou. Die vergeet je te waarderen, die vergeet je uitdagingen aan te bieden. Wees alert daarop en blijf groeien.
Ik zeg dat tegen mezelf. Probeer je ervaring toch nog wat te delen. Hè. Ik zou dat eigenlijk heel jammer vinden dat ja, al die sloot en ervaring nu de mist ingaan.
Dus als je zo in je ene laatste of je laatste functie bezig bent. En dat vind ik echt ontzettend leuk, is dat we steeds meer vrouwen bij ons in de coachpraktijk krijgen die zeggen van ja, ik sta voor mijn pensioen, maar ik heb er helemaal geen zin in. Ik heb zoveel kennis en zoveel ervaring en ik zou dat eigenlijk willen inzetten in, ja, op een andere plek, maar ik weet niet hoe, ik weet niet waar. Tegen al die vrouwen zou ik zeggen, er zijn zoveel jonge vrouwen die heel graag op jouw kennis en ervaring zouden willen inpluggen. Zoek ze op. In vrouwennetwerken, op bijeenkomsten, richt zelf iets op. Een van onze klanten die heeft gewoon zelf een club opgericht met allemaal jonge vrouwen waar zij de talenten in zag. En die lunchen gewoon één keer in de maand met elkaar. Met z'n 10 of z'n 12 zijn ze dan, weet je. Hartstikke leuk, hartstikke nuttig. Maar je kunt ook in raden van toezicht, raden van bestuur, echt niet achter de geraniums te gaan zitten als je met pensioen gaat. Dus goed om daar ook op tijd over na te gaan denken. En niet pas als je de dag voor je pensioen. Dat je denkt, wat ga ik nou morgen doen? Jouw kennis en jouw ervaring zijn zo belangrijk. Met name ook voor jonge vrouwen. Dat het heel jammer zou zijn als je achter de geraniums gaat zitten. Wat is het grootste obstakel voor vrouwen naar de top? Ja, dat zijn eigenlijk middelmatige mannen. Die verstoppen de boel. Ja. Op het moment dat er ruimte is voor middelmatige vrouwen om de top te bereiken, dan hebben we echt de balans. Ik zie het wel positief in, maar gematigd. Ik maak me zorgen over de conservatieve tendensen in de samenleving. Ik maak me zorgen als ik de cijfers zie hoe conservatief met name jonge mannen zijn. Dat vind ik echt wel zorgelijk. En tegelijkertijd word ik ontzettend blij van al dat vrouwelijke talent wat er is. En al die jonge, ambitieuze meiden. Ik vind het echt fantastisch. In iedere organisatie lopen fantastische vrouwen rond. Dus er zijn inmiddels zoveel vrouwen die al voorgegaan zijn. En er is ook zoveel kennis inmiddels over hoe je als vrouw toch in zo'n masculine setting kunt excelleren en het maximale uit jezelf kan halen, hoe je uit dat labyrinth komt. Die kennis is er en dat is heel erg positief. Dus ik denk dat het goed is dat we daarop inzetten en dan hoop ik dat we een versnelling kunnen maken.
Wees jezelf.
Je kan nog altijd jezelf zijn in die functie.
Ik hecht echt heel veel belang aan het jezelf zijn, ook als leidinggevende.
Laat je niet van je stoel blazen. Blijf zitten, geloof in jezelf, respecteer je eigen houding.
Dit was Topvrouwen, een podcast over genderongelijkheid aan de top. Van het Agentschap Overheidspersoneel en de dienst Diversiteitsbeleid van de Vlaamse overheid. Samen met House of Media en Uitgesproken. Hij is gemaakt door producer Sarah Logge. De montage is van Elisabeth Verstraeten, de muziek van Stef Leenaerts. Een grote dankjewel aan gastvrouw Dalila Hermans en aan Patricia, Marleen, Helga en Julie voor de inkijk in hun loopbaan. Een dikke merci ook aan expert Vreneli Stadelmaier voor haar inzichten. En jij? Bedankt voor het luisteren. Heb je zelf zin gekregen om te solliciteren bij de Vlaamse overheid? Kijk dan zeker op werkenvoorvlaanderen.be. Dat is de vacaturepagina van de Vlaamse overheid, ook voor topfuncties. Met vragen kan je terecht bij leiderschap@vlaanderen.be. En dan ook nog even dit. Met deze podcast willen we graag inspireren. We hebben daarom de topvrouwen, de expert en de gastvrouw gevraagd om vanuit hun eigen expertise, ervaringen en overtuigingen in gesprek te gaan. Ze praten dus helemaal vrijuit en wat ze vertellen geeft niet per se het officiële standpunt van de Vlaamse overheid weer.